Streaming, man, wie had dit ooit gedacht? Is een wonder, plots een baken, een lichtpunt in de nacht. Shikke boom, shikke boom, shikke boom, bam. Shikke boom, shikke boom, shikke boom, bam.
Welkom bij de podcast van Evergem Ontrafeld. In deze podcast gaan we terug naar de elektriciteitscentrale van Kerkbrugge Langebrugge. We gaan in op de geschiedenis met Suzanne. Zij neemt ons mee doorheen heel het verhaal van Baron van Loo. Veel luisterplezier.
Wanneer je vandaag een bezoek brengt aan de Gentse kanaalzone, zie je in Langerbrugge de overblijfselen van wat eens de elektriciteitscentrale was. Wanneer je voor dit nog altijd statige gebouw staat, vraag je je af hoe, wanneer en waarom dit ooit gebouwd is. Laat ons eens teruggaan in de tijd en kijken hoe het begon. Deze site, gelegen aan de Langerbrugge Kaai 3, staat geregistreerd in het bouwkundig erfgoed. Het bestaat uit verschillende gebouwen. En naast de elektriciteitscentrale had je machinezalen, ketelhuizen, kantoorgebouwen en bijgebouwen. Wat opvalt in de beschrijving van het erfgoed is dat er zelfs directeurswoningen, conciergewoningen en een tuinwijk was. Een concept dat velen niet meer kennen. De datering loopt ook van voor Wereldoorlog I, over het interbellum tot na Wereldoorlog II. De geschiedenis van de centraal begint dus voor de Eerste Wereldoorlog. Het terrein waar de centrale gegrondvest is, maakt deel uit van Langerbrugge-Evergem. In deze gemeente woonde Baron van Loo. Deze baron was nogal een kleurrijke figuur. Hij werd geboren als zoon van een Gentse fabrikant en een gravin. De adellijke barontitel dateert van de 19e eeuw. Eind 19e eeuw was Floris van Loo al bezeten door elektriciteit. Hij was een heel intelligent persoon en goed op de hoogte van de nieuwe energiebronnen. Hij reisde om te leren over de nieuwe technieken van de industriële revolutie. De elektriciteit is op dat ogenblik nog iets totaal nieuws. Het is niet zo dat iedereen toen al elektriciteit in huis had. De eerste centrale werd aan Amerika gebouwd eind 19e eeuw. In die tijd werd elektriciteit vooral gebruikt voor verlichting. De eerste toepassingen van elektriciteit in België, zoals op vele plaatsen in Europa, was de straatverlichting. In 1880 werd het Rogiersplein in Brussel verlicht door 3 lampen, aangedreven door een gasmotor van 8 pk. In 1882 heeft het Munttheater in Brussel haar eigen elektrische verlichting. In de industrie werd elektriciteit gebruikt voor de verlichting van de werkplaatsen. Van het begin van de 20e eeuw ontstaan elektrische compagnieën. Dit zijn ondernemingen voor de verdeling van de elektriciteit in België. De eerste vindt men terug in Antwerpen. In 1903 stichtte de Compagnie de Traction Électrique sur les Voies Navigables een nieuwe compagnie. Een van de initiatiefnemers was onze baron van Loo. En zo kwam het dat hij aan de basis lag van later de Société Électricité du Brabant. Deze naamloze vennootschap bouwde de eerste centrales in België. Samen met Maurice Lippens, Maurice Bouwens, Georges Touchard en Henri Leboeuf lag Baron van Loo ook aan de basis van de stichting van de CEF, Centrale Électrique de Flandre. Die ontstond uit de Centrale Électrique du Brabant. Hun doel was het bouwen en exploiteren van elektrische centrales in de regio. Uiteindelijk slaagden ze erin om 17 gemeenten te overtuigen om gebruik te maken van hun elektriciteit. En zo was de weg vrij voor de centrale van Langerbrugge en werd Everhem een van de eerste gemeenten met elektrische straatverlichting. In 1911 besliste baron Floris van Loo met behulp van de Banque d'Outre-mer om in Langerbrugge een elektriciteitscentrale te bouwen. Op architecturaal vlak was deze centrale een voorbeeld van industriële architectuur van begin de 20e eeuw. De architect van deze centrale was Eugène Dhuicq. Zijn ontwerp was, zoals de meeste centrales van Europa, volledig aangepast aan het doel. Net zoals in Gent in die periode de nieuwe fabrieken aangepast werden aan de industrie, was ook dit het geval voor de centrale. Het oudste complex van 1913 werd gebouwd door de architect en ondernemers van Herrewegen en De Wilde. In een bewust gekozen decoratieve baksteenstijl. Het omvat twee achterin gelegen parallelle gebouwen, gunstig ingeplant tussen het kanaal en de spoorlijn van Zelzate. Het hoofdgebouw, de centrale, bestond uit drie vleugels. Deze werden gebouwd in gele baksteen van Bourgogne en met decoratieve verwerking van donkere baksteen en natuursteen voor de plinten en de gevelafleiding. De gevel van de centrale had een hoger oplopende puntgevel met drie steekboomnissen. Op het hoofdgestel stond het opschrift Centrale Électrique de Flandre. Het gebouw is volledig onderkelderd en gefundeerd op houten pijlers op een voet van gewapend beton. De bovenstructuur bestaat uit een metalen skelet met een bakstenen opvulling en versteviging van de vloer onder de machines. Het werd opgetrokken in twee fasen. De eerste helft dateert van 1913, maar werd in 1918 beschadigd door de Wereldoorlog, maar wel onmiddellijk hersteld. De uitbreiding is van 1929. De reden dat we van twee fasen spreken, is dat deze centrale in de Eerste Wereldoorlog zo goed als vernieuwd werd. De Duitsers bombardeerden de volledige centrale, vernielden al de bovenleiding. Hun bedoeling was het herstel van België te vertragen. Maar ze hadden niet gerekend op de inzet van de baron en ook van de architect. Deze laatste had zich tijdens de oorlog ingezet om zoveel mogelijk erfgoed te behouden voor vernieling. Zo kwam het dat de centrale 1 maand na de oorlog al terug actief was. Tijdens het interbellum heeft men de centrale serieus uitgebreid en aangepast. De toenmalige ingenieur, Harry, werd een vernieuwer genoemd. Veel Europese landen kozen ervoor om de elektriciteitssector te nationaliseren. In België bleven ze echter in privéhanden. De centrale zag een enorme capaciteitsvergroting tussen 1919 en 1924, met de installatie van nieuwe ketels en verbetering van de bestaande installaties. In de jaren 20 ontstonden de eerste tuinwijken in België, in navolging van Engeland. De realisatie van een ideale woonomgeving in een nog een groenere omgeving van de steden was een nieuw concept. De toenmalige ingenieur Harry had het idee dit concept te gebruiken in Langerbrugge. In de schaduw van de centrale liet hij een wooncomplex bouwen. Een wandeling door deze nog altijd bestaande wijk loont de moeite. Je wandelt de woonwijk binnen door de toegangspoort waar staat CEF 1928 Cité Jardin Tuindorp Herriville. Zogenaamd naar de toenmalige directeur van de centrale en bouwheer van de tuinwijk. De tuinwijk werd in 1927 gebouwd voor het kaderpersoneel, ingenieurs, meestergasten en zelfs de beste arbeiders van de elektriciteitscentrale. In de as van de toegangspoort staat centraal een kantine. Daarnaast staan er 8 tweegezinswoningen met tuin. Er staan er 2 aan de poort en de andere zijn geschikt rondom een rechthoekige met linden beplant plein aan de kantine. De hoofdingang is gericht naar de centrale. Het is een nette wijk met witte identieke huizen in een regionalistische stijl, rode dakpannen en groen geschilderd houtwerk. Er is ook een gemeenschappelijke garagegebouw met poorten in een rondboogarcade. De twee gezinswoningen staan ingeplant in een groene omgeving en omringd door sportaccommodaties. Een velodroom, tennisvelden, zwembad en ook ontspanninginfrastructuur, de kantine en in tijd ook de Club Casino. De velodroom, evenals de kantine, werd gebouwd in 1929. De Buffalorenbaan van Parijs stond model voor de kuipvormige velodroom van Langebrugge. Hij werd opgetrokken voor en door de werknemers van de centrale. De eerste wielerwedstrijd werd gereden in 1930. De bloei van de velodroom duurde een viertal jaren. In deze periode wisselden pistemietingen af met liefdadigheidsmietingen. Maar op 26 juli 1932 verongelukte jammerlijk renner Edmond Kous uit Gent. Verder werden wel nog kampioenschappen gereden tot in 1985. Hierna begon het verval van de betonnen constructie. Het bestuur van monumenten en landschappen vond dat de velodroom beschermd moest worden, omdat het een zeldzaam overgebleven voorbeeld was van een betonnen openluchtvelodroom in het interbellum. Ook al omdat het deel was van het uiveren van Wiek. Maar volgens Electrabel zou de grondige herstelling van de piste meerdere miljoenen kosten, terwijl de Belgische Wielerbond geen interesse meer toonde voor het gebruik ervan. Door de vallende brokstukken van de betonnen constructie bestond een reëel gevaar voor de spelende kinderen, wandelaars en vrijende koppeltjes. Wereldbekercoach en ex-renner Patrick Sercul verklaarde dat de piste door zijn steile hellingen alleen nog in aanmerking kon komen voor wielerwedstrijden achter motoren. In 1996 werd dan ook overgegaan tot sloop van de velodroom. De centrale biedt ons de kans het ontstaan van de elektriciteitsverdeling in België te ontdekken. Ondanks de Eerste Wereldoorlog werd tijdens het interbellum de voortgang verder gezet. De tuinwijk geeft een zicht op het sociaal leven tijdens deze periode. Het personeel werd aangemoedigd door extra voordelen, de mogelijkheid om dicht bij de centrale te wonen, met enorm veel ontspanning. Het bood ook het voordeel voor de werkgever dat zijn personeel dicht ter beschikking was. De centrale werd in 1997 uit dienst genomen. De bestaande installatie was verouderd en niet meer bruikbaar. De optie om af te breken en modernere technologie te installeren was echter een ingewikkelde oplossing. De minister bevoegd voor industrieel erfgoed klasseerde de volledige site als beschermd monument en stadszicht. Uiteindelijk werd na verschillende moeilijkheden beslist de centrale te verkopen in 2008. Deze centrale werd in 2011 met inboedel verkocht aan Beke NV, zowel de installatie als het museum. Bij de ontmanteling van de installatie konden dieven echt gebruik maken van de situatie en het beschermde deel plunderen. De laatste jaren is er een schrijnend vandalisme geweest. Onlangs zijn er plannen ontstaan om de centrale opnieuw in ere te herstellen. Maar dit is nog toekomstbeeld. Een bezoek aan de centrale kan niet meer, maar de tuinwijk prijkt nog steeds in de nabije omgeving. Het loont de moeite om deze te bezoeken. Ook kan men de omgeving van de centrale verkennen. Met het nieuwe aangelegde park van de gemeente is het leuk om in de buurt even te gaan kijken.
Dank u wel, Suzanne, voor deze hele mooie uiteenzetting van de geschiedenis van de elektriciteitscentrale van Kerkbrugge-Langebrugge. Voor mensen die geïnteresseerd zijn om te weten hoe het was om daar te werken, hebben wij met Everhem Ontrafelt nog een podcast met Rudy de Man. Hij was een ex-werknemer van de centrale en vertelt graag hoe het daar was. Met Everhem Ontrafelt zijn wij ook nog steeds op zoek naar bereidwilligen om mee te helpen ontrafelen in de andere dorpskernen. Meer informatie kan u vinden op evergem.be. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.
Shake a boom, shake a boom, shake a boom, bomb. Shake a boom, shake a boom, shake a boom, shake a boom, bomb.